Een luisterend oor. Helpen naar de wc. Met douchen. Aankleden. Eten maken. Met het praten. Met uitleggen. Met dansen. De dans. De laatste dans. Samen dansen.
Ja, Rijklaan, jij moet ieder kootje op Peter komen matten.
Dat is als
het matten, hè?
Ja, dat is een microfoon, Helene. Ja, kan iedereen jou horen.
Nederland telt inmiddels 4,4 miljoen mantelzorgers. En door tekorten in de zorg, vergrijzing en ontgroening, worden dat er alleen nog maar meer.
Ja, en het doel is nu van dat mama inderdaad veilige, gezonde leefomgeving heeft en plezier heeft.
En van die miljoenen mantelzorgers zijn er 500.000 overbelast.
Ja, het is bijna onmogelijk om constant fit en vitaal te blijven en gezond te blijven.
Mijn naam is Loes en voor deze serie duik ik in de verhalen achter de cijfers. Ik ga op onderzoek uit naar verschillende vragen. Want hoe is die overgang eigenlijk van werken naar fulltime mantelzorger? Wat is dementie en hoe houd je het vol? Welkom bij de podcast Achter de Gordijnen. Vandaag het verhaal van Helena en Hania.
Pa?
Hallo. Ja, nu is hij open.
Ik kom bij Helena en Hania thuis in Nijmegen-Dukenburg. Bij binnenkomst springen er twee kleine hondjes op me af, hardblaffend. Beauty en shiny. De televisie staat aan, de wasmachine staat aan en de telefoon gaat af. Het huis voelt in beweging. Verder is het beige-wit. Een witte bank, een witte tafel, witte lampen, witte kaarsjes.
Kijk, en daar komt mijn moeder aan. Hi, mams. Hallo, goedemorgen. Ja, hier is wat meer licht. Ik pak even een vestje voor daar. Ik zie dat zij dit even uitwarmen.
Hania, die de deur voor mij openmaakte, is een tengere vrouw van in de 50, met gitzwart haar en dunne zwarte wenkbrauwen. Helena, een vrouw in de 80, komt me bij binnenkomst langzaam tegemoet. Ze heeft een zwevende glimlach op haar gezicht en een bloemetjes pyjama aan. Ik neem plaats bij hen aan de tafel. En we drinken.
Thee, oh Dani, thee, Lonot.
Thee is heerlijk, thee is heerlijk. Ah.
Helena woont nog thuis. En dat is bijzonder.
Het level waar ze op zit, is al unicum dat zij thuis mag blijven wonen.
Helena heeft Alzheimer, in het verste stadium. En dat zij thuis woont, dat kan eigenlijk alleen maar door haar dochter.
Ja, ik ben Hania, Hania Alkam Uni. Ik ben geboren getogen in Nijmegen. Dit is mijn moeder.
En voor die moeder zorgt Hania nu 24/7. Zij besloot haar moeder niet naar een verpleeghuis te brengen, maar samen met een team alle zorg op haar te nemen.
Basis naar huis.
Ja, let op wat je doet, zegt ze.
Okay.
Ja.
Jo, 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 jo.
Ja.
Ja. Ja. Bonjour, bonjour.
Helena komt uit voormalig Joegoslavië, Servië nu. Ze sprak altijd perfect Nederlands. Maar nu, sinds een paar jaar, is zij die vaardigheid verloren. Ze praat weer in haar moedertaal.
Maar het werkt ook tegen, omdat ja, hier in Nederland verstaan ze dat niet.
Wie haar nog wel begrijpt, is Hania. Maar hier aan tafel heb ik het gevoel dat Helena, los van ons, haar eigen gesprek voert. Ik vraag aan Hania waar ze het toch allemaal over heeft.
Over van alles en nog wat. Schelden, vloeken doet ze ook. Maar ook hele onsamenhangende verhalen. Over die, dat kind van en dan weer dat broertje.
En als zo'n gesprek een eilandje wordt en steeds verder wegdrijft, dan kan je alleen overleven als er iemand bij jou op dat eilandje springt. Je vertaalt, je in verbinding maakt met de wereld om je heen. Iemand die kan vertellen wie je was, wie je bent.
Ja, een jonge, actieve vrouw, hardwerkende vrouw die goed voor zichzelf opkwam.
Om te begrijpen hoe ze hier nu samen op dit eilandje zijn gekomen, is het belangrijk om hun geschiedenis te kennen. Om te begrijpen waarom Hania zoveel van haar eigen leven opgaf om te gaan zorgen. Zo vertelt ze mij dat Helena naar Nederland is gekomen na de Tweede Wereldoorlog. En dat ze toen verliefd werd op een islamitische man. Dat de families tegen dat huwelijk waren. En dat Hania als kindje van zo'n discutabel huwelijk niet kon rekenen op een warm welkom. Behalve het welkom van haar moeder. Want Helena was er altijd voor Hania. Zelfs toen zij ging scheiden en ze als alleenstaande moeder door moest.
Dus de band is daardoor wel heel erg close geworden, omdat er dan allemaal partijen wegvallen. En op een gegeven moment sta je eigenlijk een beetje op een eiland met je moeder.
En Helena weigerde haar dochter daar alleen te laten. Zelfs wanneer?
Bijvoorbeeld in Nederland gezegd wordt van ja, dat is misschien voor u allemaal te zwaar. Misschien is het beter dat ze naar een internaat gaat of naar een verpleegzin of wat dan ook. En dat zij gewoon een dikke nee geeft van ik ga dit gewoon, nee dat ga ik niet doen. Van haar uit goed organiseren en regelen dat het wel mogelijk is. En dat heeft ze ook gewoon bewezen.
Het lijkt een terugkerend thema. Tegen alle verwachtingen bewijzen dat het mogelijk is.
Ay, de brus. Ach, kom, hoe weet je? Oeh, ona nasha, jebena.
Ze heeft over oma's, er zit heel verhalen over te vertellen. Ja, hè? Zijn oude mensen, nou ben jij ook oude mensje, hè?
Alzheimer is niet een ziekte dat er van de een op de andere dag is. Het is een proces. Een proces van achteruitgang, van ziekte, van steeds meer zorgen en nog meer zorgen. Er was één moment dat dat proces voor haar symboliseert.
Ja, ik had toen op dat moment een levensbedreigende hartritmestoornis. En dat was ook inderdaad een moment van het altijd wel even met mama delen. Dus haar echt bellen van, goh, ik voel me niet goed. Zij kon helemaal mij niet volgen daarin. En zij praatte maar over met de hondwandelen wie ze allemaal tegen was gekomen en met wie ze gekletst had. Toen dacht ik, oh, dit kan niet meer. Dit kan allemaal niet meer. Ja, en het was heel zielig, want zij snapte het niet. Zij snapte niet dat ik niet kwam. Toen ging zij mij overal zoeken. En zij wist nog wel waar ik woonde, dat wist ze nog. Toen is zij lopers, nou ja, het is ongeveer kleine 5 kilometer lopen hier naartoe, van waar zij toen woonde. Ja, dat was een heel gedoe allemaal. Want toen was het allemaal nog niet geregeld met de zorg.
Die overgangsfase vraagt veel. Het is praktisch, er moet hulp komen. Maar je moet ook leren omgaan met een ander soort logica. Een logica die steeds meer los komt te staan van rationeel denken. Helena ging de hondjes niet meer wassen. Ging dwalen. En ze kocht haar eigen uitvaartsverzekering uit. Niet logische acties die best een grote impact kunnen hebben. Maar hoe ga je daar als mantelzorger mee om? Ik vraag het Annemarie Bolder.
Van oorsprong ben ik ergotherapeut, gespecialiseerd in dementie. En daarbij begeleid ik mensen in de thuissituatie, zowel de cliënt als de mantelzorger, met betrekking tot zo lang mogelijk met elkaar ook thuis vol kunnen blijven houden.
Zij vertelt mij dat de eerste en belangrijkste stap is om de belevingswereld van de ander te begrijpen. Ik vraag haar mij te helpen.
Stel je voor dat wij nu samen in het vliegtuig stappen. En jij kent mij voor de rest niet. En je weet ook niet waar we naartoe gaan. En ik zet je midden in een grote stad in China. En je hebt geen telefoon bij je. Je hebt geen geld bij je. Je hebt helemaal niks bij je. Geen koffer bij je. En ik zeg toedeledokie. Tot ziens. Succes. En niemand om je heen spreekt jouw taal. Je kan niet iemand bellen. Je hebt geen Google Translate. Heb je allemaal niet. En dan? Dat is een beetje een vergelijking met een wereld die je dus niet helemaal begrijpt. Je ruikt andere dingen, je hoort andere dingen, je hoort mensen tegen je praten die je niet begrijpt. Mensen lopen langs je heen en je denkt, waar gaan al deze mensen naartoe? Moet ik daar achteraan lopen of niet? Waar moet ik überhaupt eigenlijk naartoe? Waar ben ik?
Hania vertelt me dat die wereld van Helena flink gekleurd is door de oorlog. Door de PTSS, waar zij nu in haar kinderjaren ook weer naar terug gaat.
Gewoon het simpel, gewoon uit een raam kijken en een vrachtwagen horen langskomen, kan spanning opleveren. Het is niet altijd wij die de spanning geven. Het zijn ook vaak prikkels in de omgeving. En als wij dus bijvoorbeeld een vrachtwagen horen voorbij komen of een auto horen toeteren, dan denkt ons brein, die denkt, hé, dat is een vrachtwagen. Oké, nou, daar schrok ik even van, maar niks ernstigs. Als we iemand horen toeteren, denken, oh ja, ik ben even geschrokken, maar het is een auto. Toeter die nog een keer, schrik ik niet meer. Wat is het nou bij een brein met dementie? Die kan die prikkels niet altijd meer plaatsen bij het juiste blaadje. En dan is zo'n prikkel, zo'n geluid, of beelden, of mensen die snel voorbij lopen, of lichten van auto's die in je kamer schijnen. En nu wordt het weer wat sneller donker. En dan zie je dus dat licht zo in je kamer misschien wel schijnen. En dan denk je, wat was dat? En wij denken, ja, ik woon aan een drukke weg. Dat zijn de auto's die voorbij lopen, maar dat denken wij. En dat stukje denken, dat verklaren, dat is bij dementie heel erg aangetast. Dus die zien alleen maar wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Nou, dan kan je voorstellen dat je dan heel erg gespannen wordt. En als er dan nog iemand binnenkomt en die vraagt je wat je niet begrijpt, ja, dan heb je zomaar opeens iemand een agressief iemand voor je. En dan is iemand niet agressief van oorsprong. Maar dan gebeurt zoiets wel.
Spanning wil je zoveel mogelijk verminderen. Maar het is niet altijd te vermijden. De omgeving, de taal, maar ook onbekende mensen kunnen voor iemand met dementie niet meer te plaatsen zijn. Hania is een veilige baken voor Helena. En het is dan ook heel waardevol dat Hania zoveel voor haar moeder kan doen. Maar daar moest ze wel wat voor opgeven. Hania stopte met werken. De combinatie van een hartstoornis, de intensieve zorg voor haar moeder en werken ging niet meer. Haar dagen raakten vol met zorgen.
Ja, je hebt de nacht, ochtend, middag en avond. En nachtdiensten, dat kan zijn dat ze niet kan slapen, dat ze weer naar de wc moet. Ik denk dat ze jouw spulletjes pakt daar. Ja. 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 Naar de wc gaan. Ze vraagt iets. Even kijken hoor. Moet je naar de wc, Helene? Ja, ze moet wel naar de wc. Ik ga even de lamp alvast aandoen.
Als Hania Helena naar de wc gaat brengen, komt Ron naar me toe. Het is alsof hij bijna zegt, stop met opnemen. Dit is te intiem om te laten horen.
Ja! Goed, je bent al blij. Je bent
En mensen, ja, je bent toch met hij thuis en wat uitstapjes, dat is toch geen werk? Dan moet je echt, je moet dit doen om te snappen dat het ook, ook werk is.
Als Helena de wc uitkomt, heeft ze haar kin wat omhoog, trekt ze haar neus op en doet haar vestje goed. Ik zit nog aan tafel, nu een beetje geschrokken door de reactie, ook al ken ik hem ook, van mijn werk met mensen met dementie.
In de aanvang stond ik ook echt even verbijsd van, wat gebeurt hier nou? Dat was in het alle begin van die wijziging, dat ze dan boos werd. Dan denk ik, wat is dit?
De wereld van Helena verandert langzaam en deze drijft langzaam een beetje weg van de rest.
Weerstand ontstaat niet zomaar.
Waar komt die weerstand van Helena vandaan?
Er is altijd een reden waarom bepaald gedrag ontstaat. En dat moeten we leren begrijpen. En wat je ziet is als mensen zich als mensen de wereld om zich heen niet begrijpen, wat sowieso bij de dementie een rol speelt, en er worden dingen van hun verwacht wat ze niet helemaal snappen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, stap maar eventjes naar links. Nee, ga maar naar achteren. Nee, nu weer eventjes naar voren. Dat zijn dingen die begrijpen jij en ik. Wij kunnen daarop anticiperen. Maar als je niet begrijpt wat er bedoeld wordt, en je voelt wel een druk dat je dat hoort te begrijpen en daar iets mee moet doen, dat er wel wat van je verwacht wordt, levert spanning op. En spanning die zorgt ervoor, letterlijk in onze hersenen, dat er iets verandert. Dat het hormoon wat aangemaakt wordt bij spanning, gaat bij dementie sowieso, zit die rem er al niet zo op. En op het moment dat we die spanning hebben, is die rem er helemaal af.
Taal en denken zijn vaardigheden die iemand met dementie steeds minder beheerst. Maar de voelsprieten werken nog uitstekend. Zo voelt Helena direct of Hania goed in haar vel zit.
Helemaal ontspannen de hele tijd, dat is onhaalbaar. Dat kan niet. Maar het is wel belangrijk om wel ook echt wel voor jezelf momentjes te hebben. Want daarmee help je echt daadwerkelijk degene waar je heel veel van houdt en waar je voor zorgt. En ik vergelijk het ook altijd maar met zo'n vliegtuig, hè? Met een instructie in het vliegtuig. En daarmee zeggen ze van, als het zuurstof wegvalt, krijg je zo'n maskers, komen de maskers naar beneden. En daarbij zeggen ze, als je reist met ouderen of kleine kinderen, zet eerst je eigen zuurstofmasker op. En dan pas die geef voor je ander. En dat voelt heel onnatuurlijk, hè? Want als je reist met een klein kind van 2, dan het eerste neiging is om dat kind het zuurstofmasker op te doen. Terwijl als wij wegvallen, als jij ons wegvalt, kan je die ander sowieso niet meer helpen. Dus het voelt heel onnatuurlijk om ook momenten voor jezelf te hebben en daar dan ook van te mogen genieten.
Ja. Oh ja, dit gaat nou even. Ja, hou eens op.
Wat erg.
We hebben echt dikke pech vandaag met Tom.
Beauty, hou eens op. Even kappen nu. Straks mag je gek doen.
Nou.
Het is werkelijk waar. Ja, het
gelijk aan het begin van ons contact valt het me al op. Hania staat altijd aan. Haar hele leven staat in het teken van één ding. De zorg voor haar moeder.
Ik ben helemaal ingesteld op het hier en nu met haar. En wat zij nodig heeft.
Bij Helena en Hania stapelen verschillende elementen zich op. De weerstand, de taal, de intensieve zorg. Ik begin me af te vragen, hoe houdt Hania dit vol?
De totale combinatie maakt dat ik dit de moeite waard vind en dat ik hier ook momentjes van geniet. Ja, ik denk samen kunnen wij dit echt wel doen. Alles en iedereen met elkaar. En dit is echt, ik weet niet hoeveel miljoen mensen het inmiddels hebben.
Hania regelt zelf de uitjes voor Helena. Zo gaan ze een stukje lopen in het centrum van Nijmegen of naar de kinderboerderij. Ik ging mee met zo'n uitje en in de auto praten we nog wat verder. En dan zegt ze iets waardoor ik het allemaal beter begrijp.
Vooropleiding heb ik gedaan, jaren getraind. Dus dan weet je wel wat bepaalde disciplines zijn. Als je dan ergens voor gaat, om daar helemaal die focus erop te zetten alles. Dus misschien scheelt dat ook wel. Dat je dan weet van, dat moet ook constant centraal en als focus staan. Ja. Want anders werkt het natuurlijk niet.
Ja, dus ook voor de dansopleiding. Heb je toen alles laten vallen?
Ja, volle focus. Ja, anders werkt het niet. Nee, dan mag je nog eens met die trainingen meedoen. Nee, je moet echt presteren. Dus dat presteren heb ik wel geleerd, ja. Hard werken, hè, om allemaal op de rit te houden, het allemaal draaiende te houden.
En dit, over de danswereld en het leren over discipline en overgave, dat is een verhaal dat ik herken.
Ik heb moeten leren om alles vol te plannen en om alles gestructureerd te kunnen doen. Dus ik ben gewoon echt een soort van heel goed in gewoon zorgen dat het afkomt, ook als het eigenlijk net een beetje te veel is.
Je hoort hier Susanna. Zij is 21 en heeft aan haar test de vooropleiding dans gedaan. Daarna heeft ze nog 2 jaar in Essen gestudeerd. Ook dans.
Zelfdiscipline en dingen inplannen, dingen gewoon doen omdat het moet. Dat heb ik al heel erg geleerd vanuit die wereld, denk ik.
Ik hoop dat als ik het verhaal van Susanna ken, ik Hania beter begrijp. Dat ik haar achtergrond snap. Maar ook dat ik begrijp wat het inhoudt om op zo'n hoog niveau en met zo'n grote overgave te werken.
Ik was altijd aan het dansen als er muziek op stond. We hadden een hele grote kast met heel veel cd's en er werd dan weer cd uitgetoverd en dan ging er weer muziek aan. En die woonkamer was een soort van mijn podium, dus ik herinner me ook dat ik gewoon altijd moest bewegen als er muziek op stond. Je hebt ook een soort topsportstatus omdat je ook dezelfde aantal uren maakt. Dus mijn rooster voor de middelbare school was daar ook echt op aangepast. Mijn hele rooster zat dan gewoon de hele dag volgebouwd met school en dans. En dat was superleuk.
Zij bleef doorgaan, alsmaar doorgaan, tot...
In die tijd had ik het niet echt door, want dat was mijn nieuwe standaard geworden. Maar terugkijkend was ik gewoon chronisch vermoeid. Dus ik sliep nachten, maar dan werd ik wakker en dan was ik eigenlijk nog steeds even moe. Ik was fysiek heel moe. Ik had blessures die al jaren niet weg waren. Maar ik had ook fysieke verschijnselen, dat ik niet meer goed zag. En dat mijn haar uitviel. En ik rook ook niks meer. Dus, maar dat besef je ook niet dat dat weer terug is. Iedereen was gewoon heel erg moe eigenlijk, dat vooral. En ook heel erg op automatische werkstand en niet per se heel erg bezig met de techniek om gewoon beter te worden, maar niet met het dansen zelf. Want als je gewoon heel moe bent, dan ben je gewoon praktisch bezig. Ook mensen bijvoorbeeld met geldproblemen, want je hebt eigenlijk geen tijd meer om te werken. Dus ja, mensen die ook misschien niet genoeg eten hebben of ja, alles was heel intens. Ja, korte nachten tot laat, dan misschien nog een baantje of ook omdat er heel veel liefde zit, dus dan kan je ook heel lang doorgaan.
Ja, maar fysiek moet je ook door, hè? Want je hebt ook nachtdiensten. Hè? Het is niet zo van, nou, ik ga lekker slapen. Hè? En ik zie het wel. Nee, als zij 's nachts of naar de wc of behoefte heeft om een gesprek te hebben, of onrustig is of angstig is, dan ga jij niet doorslapen. Dan stap je je bed uit en dan sta je naast haar en begeleid je haar en zorg je vaak. Geef je wat te drinken, een luisterend oor, naar de wc. Hè, de verzorging die daar weer bij hoort. Dus ja, en dat kan inderdaad soms wel pittig zijn, ja, na toch een intensieve dag.
Ik vraag aan Suus wat ze heeft opgegeven voor het dansen.
Heel veel tijd. ja, ik denk het wel. Ik ben wel echt bijvoorbeeld niet naar feestjes gegaan omdat ik de volgende dag moest trainen. Of niet naar... Dus sociaal gezien wel wat dingen die je moet opofferen. Je bent eigenlijk de hele tijd een danser. Dus dat stopt niet.
Dit jaar heb ik 1 keer met een vriendin appeltaart gegeten in het centrum van Nijmegen. En mijn andere vriendin nog voor mijn verjaardag hebben we een taartje ook ergens gegeten. Lekker met zo'n mega karamel cappuccino en weet ik veel wat allemaal. Dus echt gezellig gekletst. Dus ik heb dit jaar 2 uitjes gehad. En als ik het heel strikt doe, die ene was 3 kwartier. En die andere was dan wel wat langer, 1,5 uur of zo. Ja, echt heel erg. Ja, en dan nog mijn reistijd erbij en zo. Dus ja, maar ja, dat is het dan ook. En soms dan blik ik wel eens terug en denk, jeetje, was dit het? Ja, heb ik wel eens momentjes, maar ik ga er ook niet te lang, want het is gewoon niet anders. Dus ja, dan moet je gewoon multimiljonair zijn. Ik ben 20 jaar niet op vakantie geweest.
Toen ik moest stoppen, toen besefte ik me eigenlijk... Toen heb ik een soort tussenjaar gehad. Toen besefte ik me eigenlijk pas hoe erg ik in een bubbel had geleefd. Dat ik me echt besefte van, oh, mensen zijn op een dinsdagmiddag om 12 uur in de stad. Dat vond ik heel vreemd. Ik besefte me niet dat er mensen waren die dat deden.
Ik vroeg haar wat ze nodig had gehad om het wel vol te houden.
Begeleiding op elk vlak, op fysiek vlak, op mentaal vlak. Er wordt heel erg gedaan alsof het hocus pocus is, omdat het kunst is. Maar ja, het is echt een balansact en er zijn maar heel weinig mensen die het kunnen.
Voor Hania vroeg ook de dansopleiding te veel. Maar ze heeft er wel dingen van geleerd.
Ja, ik was super jong toen. Dus ja, ik heb er echt wel een terugval in gehad. Dat constant maar doorgaan. Kijk, en ik ben jong. Je hebt ook nog. Hè, ik zat toen ook nog op de VHBO erbij. Dus die combinatie, zware trainingen, VHBO. Ik woonde op mezelf op kamers. Bijbaantje. Dus ja, kijk, hè, dat is een sociaal leven nog een keer erbij. Dus dat gaat max. Dat was een totaal echt super max. Kijk, en dat heb ik nu niet. Ik heb wel echt strepen moeten trekken. Ja.
En hoe zorg je dat je niet nu weer over je grenzen gaat?
Ja, echt wel mijn rust pakken. Ja, rustmomenten pakken. Hè, dus, en ook balans. Hè, dus leuke dingen, leuke momentjes, situaties creëren, organiseren.
Hania en Helena zitten samen in een dans. Een laatste dans. Een dans die elke dag opnieuw begint. Voor Hania is het topsport. Is het elke dag werken en je grenzen kennen. Zorgen dat je zelf fit blijft. Gezond. Helena danst ook mee.
En ze danst ook. Dat vindt ze ook leuk. Ze zingt een beetje mee. En ja, vooral ook echt dat ritme met het dansen. Dus ja, en een helemaal volle focus.
Kijk, muziek is een heel belangrijk stukje. Muziek gebruiken we eigenlijk bij jongs af aan al. Hè? Als we een kindje, een babytje hebben, gaan we voor zingen. Dat doen we automatisch. Waarom? Het ritme van de muziek geeft rust en ontspanning. En zeker als het bekende muziek in, en dit dan de Balkanmuziek waar zij mee is opgegroeid, dat geeft een vertrouwd gevoel. Dus zij kent het. Dus de wereld om haar heen wordt opeens een stukje herkenbaarder voor.
Dans, dans je laatste dans, je laatste dans met mij. De ochtend, de middag, de avond, de nacht, ook als iedereen slaapt. Ik hou de wacht als je verdwaalt in je hoofd. Ik ben erbij. Dans, je laatste dans met mij. En als je iets belangrijks wil zeggen en niemand het verstaat, als je vloekend en tierend je moedertaal praat, ik zal het verstaan, ik ben erbij. Dans, je laatste dans met mij. En als je hoofd steeds vager en alles instort, en als de wereld steeds kleiner en een eilandje wordt, en als het eiland gaat drijven steeds verder in zee, wees maar niet bang, ik drijf met je mee. Dans, je laatste dans, dans je laatste dans, 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 je laatste dans. Je laatste dans met mij.
En dan, als Hania haar telefoon pakt en muziek opzet, gaat Helena staan. Ze strijkt haar shirt recht en met een pop in haar armen begint zij te wiegen. En in dat wiegen kijkt ze me aan. Er komt een glimlach en met die glimlach staat Hania op en begint ook zij daar te midden in de woonkamer te bewegen. Tot het wiegen dansen wordt en ik als buitenstaander zie waar Hania het allemaal voor doet. Ik zie dat ze samen even in dezelfde wereld staan en dat er in die wereld contact is. Bedankt voor het luisteren naar het verhaal van Hania en Helena. Volgende keer weer een ander verhaal. Dan horen jullie het verhaal van Calista en Gita en zoomen we in op het Nederlandse zorglandschap. Want met het worden van mantelzorger hoort ook een berg aan administratie. Wil je ook dat anderen hun weg naar deze podcast vinden? Laat dan een review achter. De aflevering is gefinancierd door Mantelaar. Ben jij mantelzorger en neem je wel eens te veel op je bord? Doe de overbelastingcheck in de bio. De eindredactie voor deze aflevering is gedaan door Iris Klaversma en Milko Roodnat. De muziek is van Job van Gorkum met mixage van Thijs Pothoven. Dank aan Susanna Holwerda en Annemarie Bolder. Ben je benieuwd geworden naar haar praktijk? Kijk dan op dekrachtvanherinneringen.com. Ook dank aan Eva van Gorkum en Luc de Groen. Een laatste speciale dank aan Helena en Hania voor het delen van hun verhaal.